professor, een bijzonder hoogleraar. En ergens had ik een soort onvrede van, ja, een beetje à la Jan Schaefer. In gelul kan je niet wonen, dus je kunt wel rapporten schrijven als adviseur en artikelen als wetenschapper. Maar wat heeft de burger daaraan? Dus toen heb ik met een paar vrienden die hetzelfde gevoel hadden, hebben we de Kafka-brigade opgericht. In 2003 ongeveer. En daar gingen we die theoretische concepties van hoe dat beter zou kunnen, gingen we toepassen bij individuele burgers die klem zaten in die bureaucratie. En die hielpen we eruit, maar we probeerden dan ook de organisaties te dwingen tot een structurele verbetering, zodat het niet dezelfde fout niet weer voorkwam. Dus dat heb ik 10 jaar gedaan, vanaf 2003 ongeveer. En ergens in begin 2013 kreeg ik een telefoontje van u wordt genoemd als een van de mogelijke kandidaten voor ombudsman. Zou u willen solliciteren? En toen heb ik gedacht van ja, luister eens, als Kafka-brigade was ik een buitenstaander en ze hoefden niet naar me te luisteren. Maar zo'n ombudsman heeft een positie, een gezagspositie. En daar moeten ze naar luisteren. Ze hoeven niet altijd te doen wat hij zegt, maar ze moeten er in ieder geval naar luisteren. En bovendien zit er een team van 25 mensen achter. En dat is toch heel wat anders dan in je eentje als een soort vrijwilliger in die Kafka-brigade. Dus toen heb ik gezegd, nou, ik zou heel graag solliciteren. Maar ik kwam van buiten, ik was onbekend. Ik kom niet uit de inner circle van mensen die hier al zitten. Dus ik had eigenlijk niet verwacht dat ze mij kozen. Maar uiteindelijk bleek dat juist voor mij te pleiten. Ze wilden een keertje iemand, een niet-jurist. En ze wilde ook een keer iemand die niet uit de inner circle van Amsterdam komt. Want dan heb je allemaal vriendjes en old boys network-achtige dingen. En ze wilden nou gewoon een volledig onafhankelijk iemand die er niks mee te maken heeft.
Die Amsterdam niet kende?
Behalve van een paar bezoeken. En ik was 10 jaar student in Amsterdam. Dus ik heb van 78 tot 88 hier, tot 89 hier gewoond. Maar ik ben niet alleen ombudsman van Amsterdam. Ik ben het ook van Zaanstad, ook van Almere. Het is van de regio. En het punt is, je kunt natuurlijk wel eens ergens gaan wonen in die regio. Maar als je in Zuidoost woont, weet je begot niet wat er in Noord gebeurt. Laat staan dat je weet wat er in Almere of in Zaanstad gebeurt. Dus het maakt eigenlijk niet zo vreselijk veel meer uit. Als je maar wel zorgt dat je, nou niet van 9 tot 5. Ik ben wel heel vaak van 's morgens 7 uur tot 's avonds 11 uur. En als het nodig was, ook buiten die uren hier geweest. En ik heb, na verloop van tijd heb ik ook een kamer gehuurd bij een hospitaal. Lekker ouderwets. En zat ik door de week. En als het echt nodig was, af en toe in het weekend, zat ik toch in Amsterdam. Ik heb op verschillende plekken in Amsterdam een kamer gehad. En het laatste jaar zelfs een huis gehuurd vanwege de lockdown. Ik wilde niet met de trein reizen. Heb ik op de Nieuwmarkt een huisje gehuurd. Dus ik heb wel redelijk mijn roots.
Dan besluit je om te stoppen, Peter Stemmer. Ja. Want ik kom nog even terug. Als je dan die periode ziet tussen nu en dat je wil gaan stoppen, heb je dan bereikt wat je zou willen bereiken, wat je in gedachten had? Want als je, ik noem maar je Kafkaanse periode had, je natuurlijk vrij om te doen en laten wat je wilde. Ja. Je had geen kaders waarbinnen je moest werken. En nu heb je toch wel bepaalde beperkingen.
Ja, zeg maar. Een ombudsman heeft een aantal beperkingen. Hè, maar in de beperkingen toont zich de meester. En als je alles vrij is, krijg je eigenlijk niks van elkaar. Dus ik heb wel nu gekeken, kan ik met die beperkingen leven? Ik mag niet over beleid praten. Hè? Dus ik mag de politieke besluiten niet bekritiseren. Ik ben echt iemand die bezig is in de uitvoering. Als ik dan terugkijk, dan heb ik toch een hele hoop interessante dingen kunnen doen. Een aantal dingen zijn opgevallen, die vallen op in de pers. Maar een groot deel van het werk, hè, ik heb zo in het begin 2500 klachten. Dus uiteindelijk door structurele verbeteringen heb ik het terug weten te krijgen naar 2000. Maar ik heb toch een aantal, een hele hoop burgers individueel ook kunnen helpen die klem zaten. Dat is soms heel erg bevredigend. Dat ga ik dus ook missen. Maar wat ik ook ga missen is dat je af en toe echt iets structureels voor elkaar krijgt. Maar er is zo verschrikkelijk veel goed talent, jonger talent. Zeg maar diverser talent, met meer kleurig talent, vrouwelijk talent. Dat ik heb gedacht, er komt toch een moment dat je moet zeggen weet je wat. Het wordt tijd voor een nieuw iemand, een ander, iemand anders. Maar dat moet ook een anders iemand zijn. Want er is één ding, dat heb ik niet zo vaak verteld nog. Maar Maar elke ombudsman die heeft een bepaalde manier van kijken en een bepaalde manier van doen. Ik ook. Na verloop van tijd begint zo'n systeem, wat je dan bestrijdt, zo'n ambtelijk systeem, zo'n bureaucratisch systeem.
Die herkennen dat.
Die beginnen dat te herkennen. En die beginnen vormen van immunisering te ontwikkelen. En dan weten ze, oh, hij komt altijd van die kant. Dus dan zetten we het afweergeschut, zetten we eens in die kant op. En dan kunnen we hem al onschadelijk maken voordat hij binnen is. Dan worden, met andere woorden, dan word je wat sleet. En in zijn algemeenheid zit dat ergens tussen de 6 en 9 jaar. Dan heb je dus niet alleen iemand anders nodig, maar ook een anders iemand. En daarom pleit ik ook bij mijn vertrek voor een niet weer een witte grijze man. Maar ook vooral voor iemand die uit een andere discipline komt. Dus ik ben bestuurskundige. Ik heb een aantal bestuurskundige hang-ups. En daar heb ik een aantal verbeteringen aangebracht. Maar nou moeten we bij wijze van spreken of een theoloog, of een filosoof, of een antropoloog, of een socioloog. Maar misschien zelfs een fysiotherapeut. En die hebben ook hele interessante inzichten. Maar weer iemand vanuit een andere discipline. Want dat verwachten ze niet. Dat systeem. Die staat dan weer dwars op dat systeem. En die kan dan binnenkomen. Dus dat moet je gewoon elke zoveel jaar moet dat eigenlijk.
Want dat zou de effectiviteit niet nadelig beïnvloeden?
Nou, het begint wel. Hè. Je moet een beetje wennen. En je moet snappen hoe dat werkt. Het is toch wel een complexe werkelijkheid. Dus je hebt altijd wel een paar jaar nodig. En in het begin werkte ik denk ik ook wel 60, 70 uur per week. Om dat eigen te maken. Want dan praat je over een opdrijven van een bootje. Dan praat je over bomen die moeten worden gekapt. Maar ik ben ook bezig met de trillende metrobuis. Uiteraard met uitkeringen en met dakloosheid. Met parkeren. Noem het maar. Het is echt ontzettend divers. Dus je moet van al die gebieden moet je wat weten. En dat kost even tijd. Maar na verloop van tijd, het gaat heel vaak ook niet om de inhoud. Het gaat vaak om het proces. Ja.
Want je zegt eigenlijk, ik stop op mijn hoogtepunt.
Ja. Dat is toch altijd verstandig.
Ja, dat is voor de meeste artiesten ook. dat is het mooiste wat het is.
Maar het is toch ook mooi om te zeggen, joh, er is zoveel talent. Er is zoveel jonger talent in de stad. Het is toch mooi om te zeggen, weet je wat, geef die ruimte. En ik ben 60 plus. Hè, en er zijn best nog een paar klusjes die ik kan doen. Dus ik zit echt niet achter de geraniums morgens. Dat past ook niet zo goed bij mijn karakter. Maar er is elke fase van je leven heb je weer een andere rol in de samenleving. En als je wat ouder wordt, dan moet je misschien eens ophouden met de baas willen spelen van een organisatie.
Maar je bent niet degene die je opvolger aanwijst?
Nee. Nee.
Maar is dat een politieke keuze?
De raad stelt een ombudsman aan.
Politieke keuze?
De gemeenteraad.
Is dat een gevaar dat het een politieke keuze is?
Ja.
Want wordt een profiel, werk jij mee aan een profiel? Of?
Ze hebben wel input gevraagd voor het nieuwe profiel.
Ja.
En de raad heeft daar een keuze in. Hè? En in mijn geval hebben ze gezegd, niet weer een jurist. Niet iemand van de inner circle. Niet iemand die een politieke achtergrond heeft. Niemand weet van welke partij ik ben. Ik ben burger en ik vind dat je burgerplicht om lid van een politieke partij te zijn. Dus dat ben ik al sinds 1980. Maar niemand weet van welke partij. En die doet er ook niet toe in mijn functie. Maar uiteindelijk kiest de raad. En ik denk dat ook elk tijdperk een andere ombudsman vraagt. Dus als we in een nieuw tijdperk komen, in het post-corona-tijdperk, dan zijn er weer nieuwe vragen. En dan moet je eigenlijk als raad nadenken, wat past nou bij deze tijd? En dan zegt mijn zoon altijd, ach pap, je bent oud, je bent van de verleden tijd.
Ja, maar daar kan ik een hoop op zeggen. Want wat het grote probleem in Amsterdam is vaak, wat ik nu hoor, politiek is nou, als je nou wit en boven de 60 bent, dan ben je ongeschikt en ben je schuld aan alles wat er fout is in deze stad.
Nou, dat zijn twee verschillende dingen.
Schuiven ze dan één keer bij elkaar. Maar ze moeten gewoon een geschikt iemand vinden, zeg je eigenlijk. En dan.
Maar geschikt is altijd in de context. Dus als de context, samenleving verandert qua context. Er zijn veranderende vragen. En dan moet je iemand zoeken die in die context past. En toen ik gezocht werd, was er een andere context dan de volgende 10 jaar. En dan moet je daar. En er is zoveel talent en er is zoveel kwaliteit. dat je mij niet wijs maakt dat je niet iemand van gelijke kwaliteit kan vinden in een bepaalde doelgroep.
Wat is er veel veranderd in de afgelopen 8 jaar?
Ja, ik denk dat er wel een aantal dingen veranderd zijn, zeker.
Verharding van de maatschappij.
Een verharding van de maatschappij.
Men luistert minder naar elkaar.
Ja, en een overheid die te veel doorgeslagen is in rechtmatigheidsdenken. Waar de efficiency, regels, efficiency denken is wel heel erg dominant. Veel regels. En door die diversiteit, de diversiteit van de samenleving en de situaties waar mensen in kunnen verkeren, is eigenlijk ook toegenomen. Maar ook het soort problemen per wijk is anders geworden. En dus ik heb me, en dat was wel een van de laatste redenen waarom ik ook stopte. Ik heb in de binnenstad gezeten en toen kreeg ik terecht vragen van burgers. Waarom komt u niet eens naar West of naar Nieuw-West? Ja. Of waarom komt u niet eens naar Zuidoost?
Ja.
Dat heb ik ook gedaan. Ik heb toen gekozen voor Zuidoost. Dus ik had eigenlijk het plan. Ik heb zelfs een woningje gehuurd in Zuidoost al. Ik heb ook een kantoortje geopend, een pop-up kantoor. En ik dacht, ik ga nu eens bijna een jaar in Zuidoost zitten. En ik ga daar met de bewoners praten. En dan ga ik in het jaar daarna, een beetje wat Guusje ter Horst in Nijmegen deed, ga ik wel weer naar Noord of ga ik naar Nieuw-West of naar West. En op die manier een soort reizende ombudsman worden. En elke keer in die lokale context kijken, wat zie ik hier nou dat echt anders is dan in andere buurten, kan ik daar wat aan doen. Maar toen kwam corona. En eigenlijk lukte het me in Zuidoost niet om contact te leggen met de bevolking. Want je mocht niet naar buiten. Je mocht niet ontmoeten. Ik wilde naar de kerken. Ik wilde naar allerlei welzijnsinstellingen. Dat ging allemaal niet door. Dus toen heb ik in de zomer op een bepaald moment ook nog een rapport gelezen van dat op de hoge posities in de gemeente Amsterdam eigenlijk alleen maar witte mensen zitten. Dus de stad is veel kleuriger, veel soortiger. En ik denk overigens dat het niet alleen kleur is, maar ook klasse. Ik denk dat we te veel middenklasse mensen hebben. Hoogopgeleide middenklasse mensen. En ik denk dat voor een deel van de problemen we iemand met een andere achtergrond nodig hebben. Die dan die groepen makkelijker kan bereiken. Die beter in staat is hun problemen te verwoorden. En over 8 jaar is het weer iemand anders.
Oké, dan draai ik nu wat muziek en dan kom ik straks wel op het individuele gevallen terug.
Moon River, wider than the mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you are going, I'm going your way. Dear drifters, off to see the world, there's such a lot of world to see. We'll do the same, rainbows in waiting round the bend, my huckleberry friend. River and me,
thank you.
prachtig nummer. Ja, u herkende natuurlijk Louis Armstrong. U weet het nog wel, met zijn grote witte zakdoek. Zwetend. Trompet, schitterende muziek. Moon River was het. Dat is een nummer van Henry Mancini. Het komt van het album Hello Dolly uit 1964 alweer. Het lijkt wel gisteren. Wij hadden het over de activiteiten van de ombudsman. We hebben gehoord waarom je ermee stopt, wat je gedaan hebt. Wat veel vragen van mensen waren eigenlijk... Is die ombudsman nou voor individuen bestemd of gaat hij wat algemene regels volgen? Nou heb ik een probleem, zegt iemand. En kan ik gewoon bij de ombudsman aanbellen en lost hij dan voor me op?
Nou, nee, er zijn wel een paar beperkingen. In principe werk ik individueel, hè, dus en ik maak een onderscheid tussen incidenten en problemen. Er moet allereerst iets fout gegaan zijn voordat je bij de ombudsman kan komen. Je kunt niet zomaar bij de ombudsman komen en zeggen ik ben boos over het parkeerbeleid. Dus er moet iets individueel ten aanzien van jou fout zijn gegaan. En ik ben ook nog eens tweede lijns. Dat betekent dat je eerst bij de gemeente geklaagd moet hebben. En als je bij de gemeente geklaagd hebt en ze hebben jou niet geholpen en je vindt de klachtafhandeling niet akkoord, dan kan je naar de ombudsman. Dus dat is eigenlijk de route. Dat betekent toch een beperking, want ik heb er 2500 in het begin gehad. En dan zouden er tienduizenden zijn. De gemeente zelf heeft geloof ik 20.000 klachten of zoiets. Ik weet het eigenlijk niet precies.
Zijn Amsterdammers klagers?
Amsterdammers kunnen heel goed klagen, ja. Maar eerlijk gezegd, wij noemen dat verzoekers. Omdat het woordje klager vinden wij eigenlijk altijd negatief. En wij vinden elke persoon die bij ons komt met een verzoek... heten wij van harte welkom. En een klacht is dus ook nooit onterecht. Hij is wel eens ongegrond, maar hij is nooit onterecht, want we zijn blij dat je komt.
Wat zijn de belangrijkste probleemgebieden die je bent tegengekomen de afgelopen jaren?
In mijn gedeelte zit vooral het parkeren. Daar zijn er altijd veel klachten over. Dus het is wel een stuk teruglopen doordat er een paar dingen echt veranderd zijn op mijn verzoek.
Maar wat hebben ze daar voor problemen? Ik mag mijn auto niet zetten.
Nee, dan krijgen ze onterecht een boete. Dat is natuurlijk heel vaak gehoord. Maar wat ook heel veel verkeerd gaat en ging, is dat eigenlijk nog twee dingen. Dat ze de vergunning niet verlengen en dan eigenlijk plotseling boete op boete krijgen. Er wordt heel veel gecontroleerd. Vroeger maar 1 of 2 miljoen controles per jaar. Tegenwoordig is het 60 miljoen. Hè. Vanwege die scanauto's is dat veel efficiënter geworden. En dan kan je dus, tegenwoordig kan je bij wijze van spreken bijna elke dag een boete krijgen voor fout parkeer. Als je parkeervergunning verlopen is, ja, dan sta je daar elke dag fout. Maar omdat het nog wel met tante post wordt verstuurd, de boete, kan het 2 weken duren voordat je hem op de mat krijgt. Ja, en dan denk je, oh shit, ik heb hem verkeerd neergezet. Dan ga je het herstellen. En dan krijg je dus 2 weken daarna nog elke dag een boete. En daar ben ik nog steeds over bezig. En dat moet ook afgelopen zijn. Een boete is bedoeld om te leren. Hè? En als jij er 2 weken voor nodig hebt om die boete op de mat te krijgen, ja, dan moet je niet elke dag een boete opleggen. Want dan wordt het een totale bedrag disproportioneel.
Ja, ja. Dat is 1 punt. Wat zijn er verder nog?
Rond daklozen. Dakloosheid ben ik veel mee bezig geweest. En ook wel een paar dingen veranderd gekregen. Met name briefadressen was een uitdaging. En als je helemaal geen adres hebt, dan... Dan kan je geen zorgverzekering afsluiten. Dan kan je eigenlijk een hele hoop basisrechten krijg je dan niet.
Want wie lost dat op? Leger de Seils, HVO, Quedo?
Die vangen je op, hè. Maar dat adres, dat is een belangrijk punt. En uiteindelijk heb ik zover weten te krijgen dat Binnenlandse Zaken een nieuwe beleidsnota heeft geschreven. Met andere uitgangspunten waarin staat, alle burgers hebben recht op een adres. Burgers moeten vindbaar zijn. Burgers moeten benaderbaar zijn. En dan moet er in overleg met het sociaal domein, met de wijkteams, als iemand dakloos is en geen adres heeft, moet er een oplossing voor komen en moeten ze een briefadres krijgen.
Ja. Zijn er veel daklozen? Dat neemt toe.
Het aantal daklozen in heel Nederland neemt toe. Hè. Dat is bijna verdubbeld in 6-7 jaar. Ook in Amsterdam. En ik zelf ben daar een beetje bot in. Ik vind dat de overheid een van de veroorzakers is van die dakloosheid. De overheid heeft zoveel regels waardoor Nou, ik heb zelf natuurlijk verteld, ik heb een tijdje bij een hospitaal een kamer gehad. Maar het aantal mensen dat nog een kamer beschikbaar stelt voor iemand die dat eigenlijk best zou kunnen gebruiken als dakloze, dat is heel beperkt. En dat komt omdat ze bang zijn voor de huursubsidies. Ze zijn bang voor de toeslagen. Ze zijn bang voor een PGB. Ze zijn bang voor de woningbouwvereniging die ze er dan uitgooit als iemand een tijdje bij je komt wonen. Dus er zijn heel veel regels. En die overheid heeft veel te veel van die regels veel te strak ingesteld. En dan zie ik dus bijvoorbeeld in de bijstand 6.000 vrouwen. Hè, moet je nagaan. 6.000 vrouwen die wonen op tenminste 60 vierkante meter. In hun eentje. Tenminste 3 kamers. In de bijstand, dat betekent dat je eigenlijk behoorlijk tot de armoede veroordeeld bent. En ze mogen nog niet een dag iemand bij hun laten slapen. Ja. Nou heb ik een project gestart, dat heet Onder de Pannen. En inmiddels zijn er zo'n 200 economisch daklozen die dan in ieder geval een jaar bij zo iemand mogen logeren. Dan krijgen ze nog een beetje, dan krijgt die vrouw die dat doet, krijgt nog een beetje geld, zo'n 200 euro per maand extra. Dat is een verdubbeling van haar netto besteedbare inkomen. En die dakloze is eigenlijk beter af dan een slaapplaats bij het Leger des Heils. Want het is persoonlijker, veiliger. En maar wat ik wilde zeggen is dat de regels, de overheid heeft zoveel strakke regels gemaakt, dat niemand meer eigenlijk de hulp wil bieden. Even zeggen, je mag bij mij op de bank slapen, of je mag even een kamertje bij mij onderhuren. En daardoor is volgens mij het aantal daklozen ook toegenomen. En dat komt dus niet doordat het economisch slecht gaat, maar dat komt omdat die overheid veel te veel regels heeft en veel te strak op die regels stuurt, waardoor ze steeds minder mensen iets durven doen waarmee ze een collega burger helpen.
Want kan je zeggen dat in de periode dat jij ombudsman was, de afstand tussen de overheid en de burger is duidelijk toegenomen? Dat ja. De zelfredzaamheid is gepropageerd zonder dat er steun aan werd verbonden?
Nou ja, dat is eigenlijk precies het punt van mijn laatste jaarbeschouwing. De politiek gaat uit van zelfredzaamheid. Maar ze stuurt op wantrouwen.
Ja, ja?
En er wordt veel te veel vanuit wantrouwen gecontroleerd. En de burger is een soort calculerende, frauderende burger in perspectief. En ondertussen roept de politiek, we gaan uit van zelfredzaamheid. En ja, dat is eigenlijk schizofreen. Het zijn twee hele verschillende dingen. Het is van twee één. Als er zelfredzaamheid is, moeten we ook vertrouwen geven. Ja? Of er is geen zelfredzaamheid, dan moeten we meer ervoor zorgen. En dan mogen we ook meer controleren. Maar nu doen we... in het politieke debat roepen we zelfredzaamheid. En in de uitvoering zitten we op de millimeter te controleren. En gaan we uit van wantrouwen.
Ja, waarbij de overheid zegt, maak er maar een participatiemaatschappij van. Als wij maar niet hoeven te participeren.
Dat is wel erg scherp gesteld. Maar die participatie is in het politieke domein het toverwoord, bij wijze van spreken. Maar in de uitvoering... kan je niet meedenken, kan je niet zelf iets ritselen, kan je niet zelf een beetje ruimte pakken, want dan kom je met elke keer kom je weer met een of andere regel in de knel.
Ja, ja want dat is waarschijnlijk ook de problematiek van de individuele burger. Er werd gezegd, de neoliberale gedachte van we gaan loketten openen en alles komt op centrale punten. Ja. Maar we zitten nu op een punt waar de meeste mensen die ik spreek nauwelijks weten waar ze terecht moeten. Want van die hele decentralisatie is weinig terechtgekomen. En de ondersteuning vanuit de gemeente is wel heel beperkt. En ik moet zeggen dat de bereikbaarheid van de gemeente toch slecht is.
Ja, nou, dus, kijk, het kabinet heeft een aantal dingen overgedragen aan de gemeente. Het heet de grote decentralisaties. En de kabinet heeft wel gelijk even de knip toegepast door er 10 of 20% af te boeken voordat het werd overgedragen. Dus dat is het eerste probleem. Hè? En dat was nu eigenlijk helemaal fout. Maar daarnaast heeft het kabinet, kijk, als je het van de ene bureaucratie, een ministerie, overdraagt aan een andere bureaucratie, een gemeentelijke organisatie, wordt het niet per definitie minder bureaucratisch. Dus dat is eigenlijk het tweede probleem. Die professionals, ook bij de gemeente, die zitten, net zoals die burger, veel te veel vast in regels. Die kunnen dus eigenlijk moeilijk maatwerk leveren. Dus dat is eigenlijk het tweede probleem. En bovendien de wetten. Als je naar de participatiewet kijkt, dat is een nietje door een aantal oude wetten. En het is mij zelfs niet gelukt, gewoon fysiek niet gelukt om dat helemaal te lezen. Het is gewoon veel te veel. Het is veel te veel detail. En dan krijg je dat gesodemieter als in Weidemeer, hè, waar iemand moeder boodschappen doet voor de dochter. En dat wordt dan verrekend en die dochter wordt van fraude beticht, omdat ze niet gemeld heeft dat de moeder af en toe eten voor de kocht. En dat komt omdat die wetten helemaal dicht geregeld zijn. En dat is denk ik het derde. En dan kun je wel roepen decentraliseren. Maar ja, als je natuurlijk dezelfde detailwetten overdraagt aan de gemeente en wel strak toezicht blijft houden op die gemeente, dan schiet er niks op. Nee.
Want als je nou per 1 september niet zou weggaan, wat zou jij dan het belangrijkste project vinden wat je zou moeten aanpakken?
Nou, er zijn er eigenlijk een paar. Ik vind met name in Zuidoost, maar ook in Nieuw-West. Daar hebben vooral jongeren echt wel problemen in termen van rechtvaardigheid. Het is daar onveilig op straat. Ouderen vinden dat trouwens ook heel vervelend. En er wordt, als ik het heel plat zeg, te vaak geschoten. Het is onveilig. En dat vergt eigenlijk een ander soort samenwerking tussen de gemeente, de politie en andere overheidsorganisaties die daar een rol in spelen. Dus ik zou dat zou ik aan de orde hebben gesteld. Daar was ik eigenlijk ook al mee bezig. Toen ik in Zuidoost begon, maar door corona moest ik stoppen. Dus dat zou denk ik wel mijn belangrijkste project zijn. Een ander project wat ik nog net op de rand, in ieder geval op de kaart heb gezet, is de ongedocumenteerde. Naar schatting 15.000 tot 30.000.
Ontzettend veel ongedocumenteerden. Ja, dat is niet voor te stellen in de stad van Amsterdam.
Ja, maar die werken, die werken vaak illegaal. Hè? Zwart werk. 30.000.
Onbeschermd.
Onbeschermd. Die huren vaak onder. Dus die betalen het dubbele of het driedubbele voor een woning. Zo 1800 tot 2200. Voor een slechte woning. Die dan de hoofdhuurder stiekem onderhuurt. En die hoofdhuurder die tikt dan gewoon de helft van het bedrag binnen.
En moet de gemeente zich dat niet aanrekenen? Ja. Dat die mensen onder de radar blijven?
Zeker. En ik heb het rapport onzichtbaar genoemd. En wij hebben daar een soort gedoogachtig beleid voor. Hè? Terwijl ik denk van ja, maar als je dat gedoogt, dan worden die mensen makkelijk slachtoffer van uitbuiting. En je moet dat toch op de radar zetten. En dan moet je, ik pleit er dan voor om bijvoorbeeld het Duitse doeldoensysteem toe te passen, waar je deze mensen toch een bepaalde status geeft. En als ze dan een aantal jaren voldoen aan een aantal voorwaarden, kunnen ze zelfs misschien na verloop van tijd toch nog toegelaten worden en een verblijfsvergunning krijgen.
Want gedoogd in Amsterdam is eigenlijk wegkijken.
Is eigenlijk wegkijken.
Je doet net of het er niet is.
Ja. En dan zijn
en daar is de ombudsman voor eigenlijk.
Ja.
Onder andere.
Ja, onder andere. Ja. Okay. En daarom heb ik daar een thema van gemaakt. Ja.
We draaien nog wat muziek. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no. Dit was Amy Winehouse met Rehab. Ze is helaas overleden. Fantastische zangeres, mooie stem. Het was haar tweede en laatste studioalbum, Back to Black, uit 2006. Jammer dat we deze zangeressen niet hebben kunnen behouden.
Jammer.
Wat mij nog wel frappeerde, wat ik tegenkwam, jij was... Overheidsmanager van het jaar. Is dat heel erg of niet?
Nou, het is wel een soort eretitel.
Waarom ben je dat zo? Waarom word je dat?
Nou, ik ben dat geworden vanwege mijn bijdrage aan de registratie voor het doodgeboren kind.
Ja, maar daar komen we dan automatisch op. Ja. Dat is met Roos Schirrer.
Ja, Roos Schirrer.
Kwam die bij jou of kwam jij?
Ik heb haar opgezocht. Ik heb haar column gelezen op een avond. En haar eerste column begon, vandaag zou ze 7 geworden zijn. En het was een aangrijpende column over haar kindje. En in die column zegt ze ook, ik vind het verschrikkelijk dat dat kind niet bestaan heeft voor de overheid. En dat ben ik gaan uitzoeken en dan blijkt artikel 2 van het burgerlijk wetboek te zeggen, indien het doodgeboren ter wereld komt, wordt het geacht niet bestaan te hebben. Wat ik al verschrikkelijk, je voelt de kou gewoon om je hart slaan als je die tekst leest. Niet eens het kindje, maar het. En toen heb ik uitgezocht. Amsterdam had eigenlijk best wel een paar stiekeme dingen. Dan kon je toch bijgeschreven krijgen zo'n doodgeboren kindje in je huwelijksboekje. Maar ze maakten ook een soort akte. Dat was kennelijk niet gebeurd. Dus toen heb ik gezocht naar connecties die haar kende. Via die connecties heb ik haar benaderd en gezegd, nou, misschien kan ik toch iets voor u betekenen. Toen is ze bij mij langs geweest. En in dat gesprek heb ik tegen haar gezegd, ja, dat is eigenlijk zo hardvochtig. En het is niet bedoeld. Het is niet bedoeld beleid. Het is 115 jaar geleden bedacht, dit. We kijken tegenwoordig heel anders tegen kindjes en doodgeboren kinderen aan. Zouden we niet met z'n tweetjes naar Den Haag kunnen? En aan die Kamerleden vragen of dat niet anders moet. En dat hebben we gedaan. En samen met Natasja Geiteman, die de ouders organiseerde. 80.000 handtekeningen.
En vervolgens, 80.000?
Ja, 80.000 handtekeningen. En vervolgens heb ik het zogenaamde... Roos heeft vooral de publiciteit gezocht. En heel, heel knap gedaan. Maar ik heb vooral het verzet van zowel Binnenlandse Zaken als Justitie doorbroken. Dat noem ik OGB'tjes. Dat is een operatie gestrekt been. Soms zit het verzet zo vast dat je niks anders kan doen dan ombudsmannen met gestrekt been erin gaan. En dat heb ik zowel bij Justitie als bij BZK moeten doen. In eerste instantie waren beide ministers Mordicus tegen. En in tweede instantie hebben de ministers hun excuses aan de ouders aangeboden, ook aan Roos. En gezegd, we hebben niet goed gehoord wat jullie wilden. We hebben niet goed begrepen wat er nodig was. Daar hebben we spijt van en we gaan het alsnog doen. En 2 of 3 jaar geleden is de wet ook gewijzigd. En sindsdien zijn er zo'n 10.000 tot 15.000 kinderen al geregistreerd, doodgeboren kindjes. Want de ministers hebben ook gezegd, we gaan niet alleen de wet wijzigen, we gaan het ook met terugwerkende kracht doen. En met name door dat ik dat überhaupt heb opgepakt als ombudsman, maar ook omdat ik dat bureaucratische judo heb toegepast op die 2 departementen, heeft toen de jury toen besloten om mij overheidsmanager van het jaar te noemen.
Want daar waar je zegt, als ombudsman heb ik geen politieke daad, is dit een politieke daad?
Het is geen partij. Ik maak een onderscheid tussen politiek en partijpolitiek.
Oké.
Kijk, een ombudsman heeft, als het gaat om terugkoppelen, als het niet een incident is, dat los je gewoon onder de radar op. Maar als het een structureel probleem is, dan moet je agenderen. En dan moet je dus terug naar de politiek en zeggen van, ja, dit gaat voor deze groep mensen echt niet goed. Nee. Maar dat is niet partijpolitiek. Ik ben niet links of ik ben niet rechts. En ook niet recht door het midden. Ik moet nog even aan, hoe heet ze denken, hè? Roya Rita. Maar ik heb wel een politieke functie. In die zin dat ik af en toe vanuit de uitvoering, als het daar misgaat, structureel misgaat, terug moet kunnen naar de politiek. Moet zeggen, jongens, dit moet echt anders. Ja. En dat is dus, nou, in dit extreme geval, is uiteindelijk gaat artikel 2 burgerlijk wetboek gewijzigd worden. Maar ze hebben alvast een besluit aangepast, zodat nou, sinds 2018, geloof ik, kan dat worden geregistreerd.
Ja, want dat begrijpen sommige mensen die de ambtenaren, die begrijpen dat niet. Maar die, eigenlijk zeg je dat als, ja, burger vind ik ook zo'n rot woord, als een mens klem komt te zitten door overheidsmaatregelen,
ja,
die wellicht onderdacht zijn,
ja,
is de ombudsman daar om weer intermediair een oplossing te vinden.
Ja, en daarom, kijk, de basisgedachte was, die overheidsbureaucratie is zo sterk geworden na de oorlog, door de welvaartsstaat, dat we ook in de uitvoering een tegenmacht nodig hebben. Dus je hebt tegenmachten in de politiek, dus de trias politica, onafhankelijke rechter, scheiding van machten. Maar in de uitvoering hebben ze toen gedacht van, ja, die uitvoeringsapparaat is zoveel machtiger geworden dan vroeger, hè, toen we de nachtwakerstaat hadden. Toen hebben we ook in de uitvoering een tegenmacht nodig. En dat is die ombudsman geworden. En als het doordacht bewust beleid is om dat verkeerd te doen tegen burgers, dan kan ik er niks aan doen, want dan de politiek besluit. Maar als het niet bedacht is, of onderdacht is, of in dit geval gewoon een hele oude regel die nu ander effect heeft dan dat ooit bedacht was, dan kan ik terug naar de politiek en zeggen, joh, wilt u daar nog een keer over nadenken? Ik kan het niet besluiten. De politiek moet het besluiten in dit geval. Maar de Kamer, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer zijn allebei unaniem akkoord gegaan met het wijzigingsvoorstel. Hè?
Ja, dat is het.
En het is heel bijzonder, ze hebben er toch over vergaderd. Normaal gesproken doen ze dat niet als het van tevoren duidelijk is. Unanimiteit, maar ze hebben gezegd, dat vinden we maatschappelijk zo belangrijk, dat doodgeboren kind, dat we er toch met z'n allen een debat over willen hebben.
Ja. Dus dat betekent dat je inderdaad individueel oplossingen kunt. Want
ja,
ik was wel een beetje gefrappeerd door een ander verhaal.
Ja.
Dat ging over Theo.
Ja.
Dat vond ik, als je dat nog een keer zou willen vertellen, dat vond ik wel een heel bijzonder verhaal ook.
Ja, Theo, dat is, het laat ook trouwens iets zien van het klachtrecht. Theo die had geklaagd dat de waternet te vroeg in de maand de rekening stuurde, de factuur voor het water, op de vijfde van de maand en dan op de 19e al een aanmaning. Theo kreeg pas een uitkering op de 23e. En dan kwam hij in de problemen en dan moest hij ook nog die aanmaning betalen. Ja, want op de vijfde kon hij niet betalen. Dus hij had aan Waternet gevraagd, van kunt u dat niet wat later doen? En Waternet had gezegd, de computer says no. Hè? Toen is Theo gaan schelden. Daar heeft hij bepaalde woorden voor gebruikt die ik niet ga herhalen. Dat is niet voor herhaling vatbaar. En toen kwam hij bij mij ook klagen dat hij geen gelijk kreeg. In eerste instantie hebben mijn medewerkers toen gezegd, ja, u had niet mogen schelden, dus dat pandverbod is gelijk. Maar alle beslissingen, die lees ik. En dus ik las dat en ik dacht, ja jongens, ik wil die Theo nog een keer zien. Ik heb Theo opgeroepen en hij wilde niet naar kantoor komen, maar we hebben op een aantal plekken afgesproken. Toen zag ik dat hij zonder gebit was, dat het eigenlijk een hele lieve man was. Hij had wel een hele harde taal, maar het was eigenlijk best wel een lieve man als je daar doorheen keek. En toen heb ik gezegd, mag ik eens meedenken met uw financiën? En toen zag ik in zijn huisartsboekje, hij hield op de cent nauwkeurig bij. Hij deed zo gruwelijk zijn best om niet in de schuld te komen. Want hij was dakloos geweest vroeger. En hij wist wat het was als hij zijn huis weer zou worden uitgezet. Dus hij managed zijn cent op de cent. En toen zag ik dat hij ook nog de WPI afbetaalde. Maar hij was al met pensioen, dus hij kreeg een AOW'tje. Toen heb ik WPI opgebeld. Ik zei, joh, hij heeft al meer dan 3 jaar afbetaald. Klopt dat wel? Moet hij niet na 3 jaar moet dat niet stoppen? Ja, ja, daar heeft hij gelijk in. Maar we hebben het niet gezien omdat hij met pensioen is gegaan. Ik zei, nou, herstel dat dan even. En toen belde Theo een lichte paniek op van, joh, er staat 1500 op mijn rekening. Dat heb ik nog nooit zoveel geld gehad op mijn rekening. En vanaf dat moment kon hij Waternet altijd netjes betalen. Ik heb hem nog wat geholpen met zijn gebit. Ik heb hem nog met een andere schuld geholpen. En sindsdien sprak ik één keer per half jaar ongeveer af met hem. Dan deden we een biertje en hij nam altijd bitterballen erbij. En een tweede biertje. En op een bepaald moment belde hij op. Hij zei, joh, ik heb slecht nieuws. Ik ga overlijden, want ik ben ongeneeslijk ziek. En ik heb niemand. Zou u mijn begrafenis willen doen? Dus toen heb ik gezegd, ja, eigenlijk kan ik dat niet als ombudsman. En ik ben gewoon een professional in dienst van de overheid. Maar u kan ik ook niet weigeren. En ik ga het gewoon bedoelen en als ik er shit van krijg, omdat iemand zegt dat die ombudsman doet nou iets wat hij niet hoort te doen, dan is dat mijn shit. Dus dat heb ik gedaan. En ik heb hem ik heb uitgezocht wat zijn verleden was. En ik heb een toespraak gehouden in een verder lege aula. Iets verteld over zijn geschiedenis. Iets verteld over wat voor man het was. Het was eigenlijk best een lieve man. En hij had, is in huis ben ik ook nog geweest. We hebben in Amsterdam best wel een mooie club die de eenzame uitvaarten voorkomt. Dat vind ik Amsterdam echt heel mooi doen. Met hun ben ik in het huis geweest. Ik kon helaas geen muziek van hem vinden. Hij had zelf geen enkele cd in huis. Hij had geen muziekinstallatie in huis. Dus heb ik zelf maar een keuze gemaakt. En ik heb dat zijn verhaal verteld. Dat heb ik ook getwitterd. En dat was wel... Het is 500.000 keer gelezen, dat bericht.
Ja, ik heb het gelezen. Ja.
En dat was natuurlijk heel bijzonder.
Een bijzonder verhaal.
Ja, en daardoor is hij voor mijn gevoel ook niet helemaal in zijn eentje. We hebben toch 500.000 Nederlanders even zijn naam gehoord en even meegedacht met wat die man overkomen is. Nou, dat vind ik mooi.
En Amsterdam stuurt er 50 vaak een dichter, hè?
Ja, zeker. Als ik het niet had gedaan, dan hadden ze inderdaad in dit geval een dichter. Dat vind ik heel mooi. Ze doen dan een dichter die iets op zijn persoonlijke titel, hè, dus op de persoon schrijft. En ze doen ook een boeket. Dus er is het principe nooit een eenzame uitvaart. Dus dat vind ik ontroerend en echt barmhartig dat Amsterdam dat doet.
Ja. Ja. Want dan komen we weer op een ander punt. Een hoop mensen die ik sprak, die zei ombudsman, hebben wij een ombudsman. Zou de gemiddelde Amsterdammer moeten weten dat er een ombudsman is en dat hij daar terecht kan? Hoe zou daar niet wat meer publiciteit aan moeten aan worden gegeven? De onroerendgoedbelasting of de waterbelasting had keurig op tijd. Ze weten prima te vinden.
Ja,
dat soort informatie vind ik voor de gemiddelde Amsterdammer toch wel belangrijk.
Nou ja, kijk, eigenlijk zou het mooiste zijn als er niemand naar de ombudsman hoeft. Ja, want elke klacht is eigenlijk al een teken dat er iets verkeerd is gegaan, dat je te laat bent. Je kunt beter voorkomen dan genezen. Het is zo dat als de burger, de overheid een besluit neemt voor een burger, dan staat er in dat besluit altijd, u kunt ook als u er problemen mee heeft, naar de ombudsman. Dus iedereen die het aangaat, krijgt het te weten. Maar heel veel mensen hebben helemaal niet zoveel te maken met die overheid. En eigenlijk is dat ook maar goed ook. Hè. We moeten vooral ons eigen leven kunnen leiden. En dat moeten gelukkig zijn, we moeten ons kunnen ontplooien. Maar alleen als de overheid iets doet ten aanzien van jou en dat is fout, dan krijg je eigenlijk wel het bericht. Dat je ook naar de ombudsman kan, dus zo vinden mensen mij. En het andere is, op bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld dakloosheid, zie je dat het mond-op-mond reclame werkt eigenlijk het beste. Maar een groot gedeelte van de bevolking heeft nooit de ombudsman nodig. Nee. Dus als jij gewoon een baan hebt of een pensioen en je hebt een huis wat verder goed functioneert, dan heb je eigenlijk nooit die overheid nodig. En dat is op zich ook maar goed ook.
Ja. Ik draai toch nog een stukje van jouw muziek die je hebt uitgekozen.
Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave her alone? And the operator says says Sylvia's packing, she's gonna be leaving today. Sylvia's mother says Sylvia's marrying a fella down Galveston way. Sylvia's mother says please don't say nothing to make her start crying. Stay.
Was Dr. Hook en de Medicine Show. Alleen de naam is al fantastisch. Met Sylvia's Mother. Dit nummer komt uit 1971. Het komt van het album Dr. Hook en de Medicine Show. Ja, dat kan eigenlijk niet anders. Mooi, maar wel. Dat was het laatste nummer. En de muziekkeus was van Arno Suurmond zelf. Wij zijn een beetje gekomen aan het eind van het gesprek. Wat zou je nieuwe of je opvolger willen meegeven?
Trek je vooral niks aan van de vorige ombudsman. Kies je eigen pas. Kies je eigen kompas. En be bold. Durf, zeg maar, durf stelling te nemen. Ga niet alleen rapporten schrijven aan de raad. Maar ga ook gewoon in de uitvoering met andere interventies. Zorgen dat er dingen veranderen zonder dat je elke keer terug moet naar de raad en de politieke arena. Want daar... dat kan vaak meer kwaad dan dat het goed is.
En moet je alle bevolkingsgroepen erbij betrekken? Is dat moeilijk?
Ja, ik denk wel dat echt moeilijk is. En dus je moet zorgen dat je heel veel variëteit en diversiteit in je eigen organisatie hebt. Dat heb ik zelf al aangepast. En zorg dat je goed bevolkingsgroepen ook vindt die wat minder op de radar staan.
Want daar is de bereikbaarheid vaak moeilijker.
Daar is het moeilijker, ja.
Dat is ook een taalprobleem van...
Taal. En witte mannen kunnen je makkelijk vinden. Die zijn namelijk goed geschoold juridisch.
Vaak slimme mensen, witte oude mannen zijn. Daar kan je op bouwen hoor.
Absoluut, die kunnen zichzelf redden.
Okay. Ja. Hartelijk bedankt voor het gesprek. Yes. Ik wens je heel veel succes in de toekomst. Bedankt wat je als ombudsman hebt gedaan.
Ja.
En wij vonden het gesprek heel prettig. Hoi. Graag tot volgende keer.
Yes.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.